kort moment van stilte deze dienst aan de Heere opdragen in gebed. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook die twee volgende coupletten met elkaar staande zingen? We hebben net gezongen, hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant. Hij doet Gods kerk zijn heilgeheimen weten. Nou, het thema voor deze avond is kerk in de wereld of wereldkerk. Met andere woorden, de wereld in de kerk of de kerk in de wereld. Een heel belangrijk onderwerp en we vinden het ontzettend fijn dat u vanavond naar deze avond gekomen bent om te zien wat de kerk, wat de Heer Jezus zegt over dat wat er met de kerk gaat gebeuren. En ook hoe de kerk er in de laatste dagen, vlak voor de komst van Christus, eruit zal zien. Hartelijk welkom, ook degenen die hier voor het eerst zijn. Ik hoop dat u zich onder ons thuis voelt en dat u mag ervaren dat de Heer Jezus ook in ons midden aanwezig is. Een kaart die ik eigenlijk ook al vanmorgen had voor kunnen lezen, maar die op de een of andere manier ik niet onder ogen gekregen had bij ons thuis, is de kaart van de familie De Pachter, Samuel en Debbie De Pachter. En ook een geboortekaartje. Dank u voor dit grote wonder. Nigel is voor ons heel bijzonder. Hij is nog zo weerloos en onwetend, maar het is zo groot dat hij wat hij voor ons betekent. Omring met uw liefde zijn bestaan, opdat hij met u op weg mag gaan. Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van ons zoon en broertje Nigel Matthew. Nigel is geboren op 18 oktober. Hij weegt, en ik weet niet hoe zwaar hij nu weegt, maar 4705 gram. En was zowaar 53 centimeter lang. Dat is de tweede grote baby die ze al gekregen hebben. En we feliciteren hen ook als gemeente hartelijk met de geboorte van hun tweede zoon. Samuel, ja eigenlijk moet er ook eigenlijk zeggen Samuel. Hè? Alles in zijn Engels en Debbie en Jason. Maar ze wonen heel gewoon in Almelo. Ja. Als u wilt weten hoe u de naam schrijft, het komt in het gemeenteleven te staan. En Het is een heel eenvoudige naam. Goed. Vanavond willen we ook met elkaar bidden voor Henk en Dickie Vogel. Van de week gaan ze naar Australië. Via een aantal andere landen naar Australië zijn een poosje uit ons midden weg. En dat is niet zomaar iets, maar we willen ook zeker hen ook in onze gebeden begeleiden en laten gaan. Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen en zijn zegen vragen? Vader in de hemel, we weten dat al het leven, dat komt bij u vandaan. Heer, leven is niet zomaar iets. De wetenschappers weten wel heel veel over het leven af. Medici zijn al heel ver gekomen om zelfs heel veel dingen te doen ook in het ziekenhuis. Heer, levens rekken, levens verlengen, levens redden, Heer. En toch weten we, Heer, dat uiteindelijk u degene bent die de bron van het leven is. En wat is het dan toch geweldig, Heer, dat u Samuel en Debbie dit geschenk gegeven heeft, dit leven, Nigel. En we hopen van harte, Heer, en dat is ook ons gebed, dat dit jonge leven ook al heel vroeg u mag leren kennen. Heer, dank u wel dat u de Heer van het leven bent. Heer, en dan mogen we ook bidden voor hen die het moeilijk hebben. Ik denk in het bijzonder aan de broeder waar ook de bloemen van vandaag naartoe gaan, aan broeder Anton Veijen. Heer, u weet wat de onderzoeken uitgewezen hebben. En we willen u bidden, Heer, wilt u heel dicht bij hem zijn. En bovenal, Heer, dat hij u mag leren kennen, Heer, in zijn leven. Want als we u kennen, Heer Jezus, dan weten we dat dit leven niet een doodlopende weg is. Dat het eindpunt van ons leven niet de dood is. Maar dat het eindpunt van ons leven de heerlijkheid bij u is. Eeuwig leven. Heer, dank u wel dat we ook daar naar uit mogen kijken. Heer, dank u wel dat u zo broeder Anton Veijen ook aan u op mogen dragen en zuster Helma. Heer, ik wil u ook bidden, wilt u met Betsy Hemmers zijn, Heer, wilt u ook heel dicht bij haar zijn. Wilt u met onze zuster Marie Kusveller zijn, Heer, we dragen haar ook in het gebed aan u op. Wilt u haar ook volkomen rust en vrede van u geven? Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor hen die moeilijk hebben, die ziek zijn. Ook zij die deze dienst niet meer kunnen bezoeken wegens ouderdom of ziekte. Heer, we willen voor hen bidden en we willen uw zegen voor hen afsmeken. Dat ze mogen ervaren, Heer, dat u niet alleen hier bent, maar ook daar waar mensen het heel moeilijk hebben. Heer, we willen u bidden voor de gemeente van u, de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan hoeven we daar geen etiketje boven te hangen, Heer, geen naam boven te plaatsen. Heer, het is alleen de gemeente van de Heer Jezus. En we willen u vragen, Heer, wilt u uw gemeente juist ook in deze eindtijd heel dicht bij u houden en bewaren? En wilt u ons leren om onderscheid te maken tussen dat wat van u is en dat wat niet van u is? Heer, dank u wel voor deze avond en ik wil u bidden, wilt u met de zanggroep zijn die voor ons zal zingen? Wilt u uw dienstknecht zegenen, Heer, bij het brengen van uw woord? En wilt u ons zo met elkaar een hele fijne avond geven, waarin we mogen ervaren dat u zelf in ons midden bent en onze harten aan wilt raken? Heer, dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar drie liederen. We gaan naar For You Too luisteren. Het is een zanggroep, gospelgroep uit de buurt van Rijssen, verschillende plaatsen daaromheen. En er werd al op allerlei manieren gespeculeerd van Too, dat is twee, maar het is helemaal niet twee, het is voor u, ook voor u. Maar toen dachten ze al, het is een duo. Maar hier zien we ze dan in ieder geval in levende lijven. En we zijn ontzettend blij dat jullie gekomen zijn. En we gaan graag naar drie liederen luisteren die jullie ook zelf aan ons gaan presenteren en aankondigen. For You Too.
voor u toe, dus twee deel mogelijkheid, ook voor u, voor z'n deel. Ze hebben eigenlijk gekozen voor die dame, ze weten, als we zingen, dan doen we het niet alleen voor onszelf, maar we brengen het ook voor u, is ook voor jou. De Heer is een zoon gegeven, niet alleen voor ons, maar ook voor jou, ook voor u. Hij is ook gestorven aan het kruis, voor u, voor jou. Vandaar met zijn naam. We gaan beginnen met het lied Hosanna, het is een loflied. Het is allemaal Nederlands, dus ik denk dat het alleen wil doen is als ik de titel vertel. En daarom zingen wij U bent mijn hoop en mijn kracht. En we zingen als laatste dan een a cappella nummer dat heet Bij uw schouder hierin.
Komt er een moment waarop hij was. beseffen dat de Vader ons uitgekozen heeft om een licht te zijn dat zijn zin en duister als een maker voor alles dat heeft. U bent mijn hoop en mijn kracht, het doel en de zin van mijn leven. U bent het licht in de nacht dat mij zal opgeven. Blijdschap, genade en trouw zal mijn leven voor eeuwig omringen. Met heel mijn hart wil ik voor u zingen. Wil u prijzen, Heer, altijd en eeuwig. Van de morgen tot aan tijd van de dag. Leer mij elk moment dit mij te leven. Dat ik meer en meer op u lijken mag. U bent mijn hoop en mijn kracht. Het doel en de zin van mijn leven. Dat mij zal opgeven. Blijdschap, genade en trouw zal mijn leven voor eeuwig omringen. Met heel mijn hart wil ik voor u zingen. Uw liefde is eindeloos groot. U stierf voor mij.
Ik verwacht u, Heer, ik verwacht u, Heer.
Dank jullie wel voor deze prachtige liederen. En ja, we zien uit naar de volgende drie liederen die jullie straks aan het einde van deze dienst ook zullen gaan zingen. Hartelijk dank daarvoor. Horen zingen doet zingen en dat gaan we natuurlijk ook samen weer doen. Een prachtig mooi lied, 405 uit de bundel Opwekking. Er is maar één God en ook maar één middelaar. 405 uit de bundel Opwekking. Laten we met elkaar een paar stukjes lezen uit de Bijbel, het woord van God. We moeten nooit vergeten dat de Bijbel het woord van God is. Dat God hier mensen voor gebruikt heeft om dit woord op te schrijven. Over een periode van zeker zo'n 1500 jaar is geschreven aan dit boek. Mozes is al begonnen, 1500 jaar voor Christus. Johannes heeft het laatste geschreven, bijna 100 jaar na Christus. En ze zijn allemaal geïnspireerd door de Geest van God. Vandaar dat we met recht kunnen zeggen, als we het woord van God openen, dan spreekt God tot ons. We willen graag 3 stukjes lezen. Het eerste stukje uit Matteüs 13. Met in ons achterhoofd de kerk in de wereld of wereldkerk. Matteüs 13, vers 31 en 32. Matteüs 13, vers 31, daar staat: nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Een tweede gedeelte vinden we in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, vers 26. Tot en met 29. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. En dan een laatste stukje uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. Openbaring hoofdstuk 3. En dan vers 14 tot en met 22. Dat gaat over de kerk, over Laodicea. Dat is heel leuk eigenlijk, dat, tenminste toevallig, dat ik nog niet zo lang geleden met een broeder sprak hier in de gemeente. Een broeder die nog wel eens tegen het een en ander aan wil schoppen. Beste broeder, maar soms moet je wel eens een beetje in de hand houden. En deze broeder die zei: ja, maar dat mag ik toch zeggen, want we leven toch in een democratisch land. Ik zei: ja, we leven in een democratisch land, maar we zitten niet in een democratische gemeente. Nou, dat viel hem toch wel tegen. Geen democratische gemeente? Nee, zeg ik, broeder. Nee, een democratische gemeente, dat is de gemeente van Laodicea. De naam Laodicea bestaat uit 2 stukjes. Laos, dat is volk, en Dicea, dat is de keuze. Het volk maakt de keuze. Over alles wat er in de gemeente gedaan moest worden, moest een referendum gehouden worden. Want het volk moest kiezen. En er staat in de Bijbel: en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is democratie, hè? Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ging het toen goed? Nee, het volk verliet de Heer, hè? En daarom is het zo belangrijk dat er in de gemeente ook herders zijn, leiders zijn die de Heer aangesteld heeft, die de gemeente moeten hoeden, moeten wijden. En dat aan de andere kant mensen in de gemeente moeten leren om niet blindelings, maar in de geest hun voorgangers en hun oudsten te gehoorzamen. En dat is leiding in de gemeente. Dat is niet heerschappij voeren. Maar dat is de kerk zoals de Heer dat eigenlijk wil. Nou, hier over Laodicea, een gemeente die eigenlijk ja, in het democratisch model er was. Daarover lezen we in vers 14 van Openbaring 3. En schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicea: dit zegt de Amen, de getrouwe en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog heet nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt, en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het woord van God wat we gelezen hebben. We gaan samen een lied zingen voordat we met elkaar verder gaan nadenken over het thema. 784 uit de bundel van Johannes de Heer. Er was vanmorgen iemand die zei, waar kan ik deze boekjes kopen? En ook de opwekkingsbundels. Achterin is een boekentafel en daar kunt u na afloop van de dienst deze boekjes aanschaffen als u dat wilt. En dan heeft u in ieder geval uw eigen zangboeken die u dan mee kunt nemen naar de gemeente. We gaan met elkaar 784 zingen, 784 uit de bundel van Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ik zou voor willen stellen dat we het eerste couplet zingen, het derde couplet en het vijfde. 1, 3 en 5 van 784. Het laatste couplet wat we net zongen, het profetische woord, wordt steeds trouwer vervuld. Er staat zoveel in de Bijbel dat over de toekomst gaat. Zoveel dat te maken heeft met de wederkomst van Christus. Vandaar dat we heel regelmatig hier in de schuilplaats een zogenaamde Maranatha-dienst houden. Maranatha betekent heel eenvoudig, ja Heer Jezus, kom, kom Heer Jezus. Er is een verlangen bij de gemeente van Jezus Christus naar zijn wederkomst. We hebben het daar vorige keer over gehad. We spreken wel eens in Nederland van opwekkingen, van bewegingen waarin we kunnen ervaren dat de geest van God aan het werk is. En wij geloven dat als de geest van God aan het werk is, dat daar tegelijkertijd ook een verlangen is naar de wederkomst van Christus. Als dat verlangen naar de wederkomst van Christus ontbreekt, dan kunnen we niet spreken van een vervulling met de Heilige Geest. Waarom? Omdat er in Matteüs 25 een prachtige gelijkenis gegeven wordt over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En we hebben toen gezegd, geen olie, geen geest, betekent ook geen verwachting. Maar een kruikje vol met olie betekent iemand is waakzaam en verwacht de Heer Jezus. En toen hebben we ook gezien, de geest en de bruid die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, die roepen, kom Heer Jezus. En nogmaals, een geestelijk beleving, een geestelijk ontwaken, heeft altijd te maken met een sterke verlangen naar de wederkomst van Christus. En als je niet naar de wederkomst van Christus verlangt, dan mag je je best wel eens afvragen, ben ik nog wel vol van de geest van God? Ben ik nog wel vol van Christus? En hou ik wel echt van de Jezus? Want als je echt van iemand houdt, dan verlang je er ook naar om hem te ontmoeten. Want we zijn bruiloftsgangers. We zijn zelfs genoemd in de Bijbel de bruid van Christus. En als bruid van Christus kijk je toch maar naar die ene dag uit. Dat is die geweldige bruiloft des Lams, waarin we voor altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. Nou, in de Bijbel staat dat de komst van de Heer Jezus zal nooit zomaar ineens uit de lucht vallen. Alles wat er gebeurd is in deze tijd, in deze wereld, wordt altijd aangekondigd door het woord van God. Soms ook op andere manieren. Zo heb ik een poosje geleden, een paar maanden geleden, een dagboek gekregen van iemand die zei, je moet eens 11 september lezen. En toen las ik 11 september en als je 11 september leest, dan zou je zeggen, dit dagboek is geschreven net na de ramp die zich voltrok op 11 september in Amerika. Want op 11 september ging het over de val van Babylon, ging het over dat wat er straks met Babylon gebeurt, dat kan nu al met grote wereldsteden gebeuren zoals New York. Stond er letterlijk. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat de schrijver van dit dagboek, wat al 10 jaar er is, op 11 september dit stukje schrijft. U zegt, ach, dat is toeval. Tuurlijk. Dat is toeval. Maar weet u wat toeval is? Toeval is, het valt je toe. God geeft soms heel wat toevallige zaken waaruit blijkt dat mensen, let toch alsjeblieft op de tekenen van de tijd waar wij vandaag in leven. En als we vandaag kijken naar de schepping om ons heen, naar het verval van het milieu, ik heb u misschien dat wel eens eerder verteld, er zijn per dag 84 miljoen vaten olie nodig voor onze welvaart. En men heeft uitgerekend, als alleen China zich ontwikkelt op het niveau van Europa, dan heeft alleen China per dag al 84 miljoen vaten olie nodig. Dan nog maar niet eens te spreken over de papierproductie die nodig is voor een land als China wat zich opwerkt. En het is heel wonderlijk en heel bijzonder dat vanuit China al heel veel grondstoffen ingevoerd worden naar China. Om in ieder geval te zorgen dat er genoeg grondstoffen zijn voor China om zich verder te kunnen ontwikkelen. Er is wat dat betreft in het milieu, in deze schepping van alles gaande. En de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat als wij zien dat deze schepping zucht in al haar delen en in baresnood verkeert, zoals in de Romeinenbrief staat, dan moeten we weten dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heel dichtbij is. En er zijn echt deskundigen die heel wat wetenschap beoefend hebben over de toestand van de aarde vandaag. En die zeggen, zonder meer, het is op. De aarde raakt op. Er zijn bijna geen grondstoffen meer. En de aarde is leeg geroofd. En deze schepping, die loopt wat dat betreft echt op zijn eind. En mensen die absoluut niet geloven, maar gewoon naar deze schepping kijken en naar de verandering van het milieu, de verandering van het klimaat kijken en alles wat er zo in de schepping, in het milieu gebeurt, die zeggen zonder te geloven van mensen, het gaat naar het einde toe. Dat zijn mensen die niet eens geloven. Als we kijken naar dat wat er gebeurt in Israël, dat God zijn volk weer van alle kanten van de wereld weer teruggebracht heeft naar Israël, en dat Israël dagelijks in het middelpunt staat van de hele wereldpolitiek, en dat de hele wereldpolitiek zich centreert rondom de situatie rondom Israël, dan zegt de Bijbel heel duidelijk, als dat gebeurt, als Israël weer in het centrum van de hele wereldpolitiek komt te staan, dan is mijn komst nabij. En zo heeft de Heer ook een aantal dingen gezegd die er met de kerk gebeuren. Met de gemeente van Jezus Christus. Er staat in de Bijbel dat er straks een antichrist zal komen. Een antichrist die zich zal voordoen als Christus, maar het niet is. Waarschijnlijk een zeer geniaal iemand die misschien heel veel talen kan spreken. Die het vredesproces op gang kan brengen. Die het milieuprobleem kan oplossen. Die werkelijk echt zo innemend de mensen naar zich toe kan trekken. En in wezen is het zo dat de hele wereld uiteindelijk verlangt, uitkijkt naar de grote wereldleider. Die de zaken kan oplossen. Nederland kijkt uit naar een sterke leider. Europa kijkt uit naar een sterke leider. De wereld kijkt uit naar een sterke leider. En deze leider, deze antichrist, die zich zal voordoen als de Messias van deze wereld, zal dat niet alleen kunnen doen. Deze antichrist zal een groot politicus zijn. Tegelijkertijd zal de antichrist nooit groot kunnen worden buiten Israël om. U weet waarschijnlijk wel dat in Amerika zo onnoemelijk veel kapitaal bij het Joodse volk ligt. Er zijn zo ontzettend veel kapitaalkrachtige Joden in Amerika. Men zegt zelfs dat als alle Joden in één dag vanuit Amerika naar hun eigen land Israël zouden trekken, dan zou Amerika volkomen bankroet zijn. Dat zou de afgrond voor Amerika betekenen, omdat daar al het geld, heel veel geld ligt bij het Joodse volk. En de antichrist weet het maar al te goed. En zo staat er ook in de Bijbel dat de antichrist een verbond zal sluiten met het Joodse volk. En dat de Joden in de antichrist de Messias zullen aanvaarden, zullen ontdekken. Tot het moment dat de antichrist zich in de tempel in Jeruzalem zal zetten en zal zeggen, ik ben de enige die jullie mogen aanbidden. En dan zullen de Joden breken met dit verbond, wat er letterlijk staat in Jesaja. Dat staat allemaal aangekondigd in Jesaja. En dan zal Israël wegvluchten de woestijn in. En dan zullen ze de Heer Jezus ontmoeten. Dat staat over die antichrist geschreven in de Bijbel. Maar die antichrist heeft niet alleen Israël nodig om zich te kunnen manifesteren in deze wereld. De antichrist heeft ook de kerk nodig. De kerk? Inderdaad. Als er straks een valse Messias zal zijn, die zich zal voordoen als de wereldleider, als degene die de oplossingen brengt hier in deze wereld, dan zal de antichrist ook de kerk nodig hebben. Want de kerk is uiteindelijk uitgegroeid tot een enorm machtsmiddel. En het is zo dat als je de wereldreligie in je handen hebt, dan heb je ook de vrede in je hand. U weet ook dat de heel veel oorlogen ontstaan door de verschillen in godsdienst. En dat is voor ons heel interessant vanavond. dat is voor ons het thema. Wat gebeurt er met de kerk? En het is heel wonderlijk dat de kerk in het begin, de gemeente van Jezus Christus, in het begin beschreven wordt als de bruid van Christus. Die zich rein houdt, die uit deze wereld verlost is, die niet meer bij deze wereld hoort, niet meer van deze wereld is. De regels van deze wereld zijn niet meer voor de gemeente van Jezus Christus. De gemeente is een reine bruid. Paulus zegt zelfs dat hij de gemeente als een reine maagd aan Christus wil geven, als het ware. Dat is de gemeente. En het is heel wonderlijk als Johannes de apostel in een visioen, in openbaring, de kerk aan het einde van de tijd ziet, helemaal aan het eind, vlak voor de wederkomst van Christus, dan schrikt Johannes verschrikkelijk. Hij zei, daar staat zelfs, hij was zeer verschrikt, zeer verbaasd. Hij verbaasde zich zeer dat die prachtige kerk uiteindelijk uitgegroeid is tot zo'n machtsinstituut, dat zich verbonden heeft met de antichrist. Daar ziet Johannes een vrouw, wat eigenlijk de bruid van Christus had moeten zijn, verkleed als een hoer. Babylon wordt ze genoemd. Zittend op een beest. En dat beest is het laatste grote wereldrijk hier op aarde. Johannes heeft er geen woorden voor. Hij snapt er helemaal niets van. Dat kan gebeuren met de gemeente van Jezus Christus. Dat de gemeente van Jezus Christus niet meer een bruid is, maar uitgegroeid is tot deze vrouw die hoereert met alle volkeren, die gewoon helemaal midden in de wereld staat en van de wereld is. Hoe is dat mogelijk? Laten we eens gaan kijken wat er gebeurd is met de kerk. Als we eens heel eenvoudig gaan kijken in Matteüs 13, het stukje wat we gelezen hebben. Daar begint de gemeente. In Matteüs 13, natuurlijk is het een prachtig mooi beeld hoe de gemeente vanuit een heel klein begin, een mosterdzaadje, kan uitgroeien tot een heel wijdverbreid iets. En dat is ook gebeurd. Het evangelie is verkondigd in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Het is inderdaad, is het geweldig geweest. Het is zelfs tot in Nederland gekomen, gelukkig maar. Dat wij ook de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Maar er staat in deze gelijkenis, en dat zul je heel vaak zien, dat de Bijbel vaak een boek is met een dubbele bodem. En soms daaronder nog een niveau. Dat er staat soms veel meer dan dat de oppervlakkige lezer soms zomaar leest. En hier zien we dat de gemeente begint als een heel klein mosterdzaadje. Er staat zelfs in een andere vertaling dat het mosterdzaadje het minste is, niet het kleinste alleen, niet alleen het kleinste, maar er staat in vers 32, het minste onder alle zaden. Het minste, het meest verachte, het kleinste, het nietigste. En weet u, zo is de gemeente begonnen. De gemeente is zo puur en zo eenvoudig begonnen. We hebben net gelezen, niet met wijze mensen van de wereld, maar met hele eenvoudige. Niet met krachtpatsers, maar met zwakke mensen. Niet met aanzienlijke mensen, we hebben het gelezen in 1 Korinthe 1, maar met onaanzienlijke mensen. Er staat zelfs in Handelingen 5 of Handelingen 4 dat de leiders van Jeruzalem die zeiden van, wat zijn dat toch voor een stelletje rare lui? Wat zijn dat voor mensen? Het zijn ongeletterde, eenvoudige mensen en notabene uit Galilea. Nou, daar hoeven we toch niet veel van te verwachten. Dat was het begin van de gemeente. De Heer Jezus zegt zelfs in Matteüs 17, al had je het geloof van een mosterdzaadje. Als u bijvoorbeeld bij een krachtcentrale komt. Stel u voor, u komt daar in Zwitserland bij zo'n grote stuwdam. Daar wordt enorm veel energie opgewekt. En weet u, dan kunt u een krachtcentrale in werking stellen. En moet u dan een hele krachtige hand hebben? Nee, je hoeft maar met een heel zwak polsje een knopje om te draaien. Het ligt niet in onze eigen kracht. Maar door het hele kleine omdraaien van het knopje, dat hele kleine mosterdzaadje, kun je enorm veel kracht teweeg brengen door die krachtcentrale die daarachter zit. Daarom, we hebben eigenlijk maar een heel klein geloof nodig in een hele grote God. En niet een heel groot geloof in een God die voor ons steeds kleiner wordt. Dat kleine geloofzaadje. Die eerste gemeente, mensen, dat was een geloofsbeweging. Een geloofsbeweging die heel zwak was. En juist vanuit die zwakheid zo ontzettend krachtig en niet meer tegen te houden. Een geloofsbeweging die door het volk verworpen werd. En toch zo aantrekkelijk was. Waardoor zoveel mensen zich aansloten bij deze gemeente. Een geloofsbeweging die in de wereld als dwaas gezien werd. En toch zo wijs was. Ze leefden als wijzen in deze wereld. Een geloofsbeweging die een vergeten groep was. En toch een geloofsbeweging die zo invloedrijk was. En zoveel gedaan heeft. Wat is er gebeurd? Dat hele kleine mosterdzaadje, wat een mosterdplantje blijft, is onnatuurlijk uitgegroeid. En ik heb daar wat kenners over geraadpleegd en wat boeken over geraadpleegd. Die zeggen dat mosterdzaadje, dat kan helemaal geen boom worden. Dit is onnatuurlijk. Uiteindelijk is dat mosterdzaadje wat kruipend over de grond moet blijven, nederig moet blijven, heel eenvoudig moet blijven. Uiteindelijk is de kerk uitgegroeid tot een boom die de kerk helemaal niet had moeten worden. Een grote boom, een machtsinstituut. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment over de laatste tijd van de gemeente. De gemeente voor zijn wederkomst. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Zal ik dan nog het geloof, het mosterdzaadje terugvinden? Zal ik dan dat eenvoudige geloof nog terugvinden? Petrus, die zei in Handelingen 4, zilver en goud heb ik niet. Hoort u het hem zeggen? Zilver en goud heb ik niet. Kan de kerk van Rome, die vandaag eigenlijk zegt, het is de kerk waar Petrus begonnen is, kan de kerk van Rome ook vandaag zeggen, zilver en goud heb ik niet? Ik denk het niet. Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, en daar gaat het over zijn geestelijke rijkdom. Misschien zijn we onze geestelijke rijkdommen wel kwijtgeraakt, omdat we zoveel zilver en goud hebben. Wat zei de gemeente van Laodicea? We hebben alles. We hebben niets gebrek. We hebben goud, we hebben zilver, we hebben alles. Maar ze waren zo arm als maar kon. Aan de buitenkant, prachtig. Aan de binnenkant, helemaal niets meer. Wat is er gebeurd? Tot in de vierde eeuw, 320, 330 na Christus, was de gemeente dat geloofzaad, dat mosterdzaadje. Het werd vervolgd. Het moest in het geheim bij elkaar komen. Het was een geloofsbeweging. En toen kreeg je een hele andere wending. In de vierde eeuw na Christus kwam de Romeinse keizer, keizer Constantijn, tot geloof. Op een hele wonderlijke manier. Hij bekeerde zich tot het christendom. En toen werd dat hele kleine mosterdzaadje, dat groeide uit tot een groot machtsinstituut. Wat gebeurde er met de gemeente? De kerk werd een staatsgodsdienst. En de gevangenissen, waar de christenen waren, werden verwisseld voor ereplaatsen in de Senaat, de Romeinse Senaat, waar christenen met name hun plaatsen kregen. De catacomben werden verruild door de kathedralen die gebouwd werden voor de christenen. De eenvoudige vissers die het evangelie recht op de man af verkondigden, werden de grote kerkvorsten, de bisschoppen van die tijd. De smaadheid van Christus werd verruild in keizerlijke glorie. De martelaarskerk werd een volkskerk. De kerk in de wereld werd vervangen door de wereld in de kerk. En de smaadheid van het kruis van Christus werd uiteindelijk als eremetaal gedragen op borst en kroon van de koning. En daarmee werd de kerk, die eigenlijk zo over de grond, zo nederig als een mosterdkruidje had moeten kruipen, een boom, ja, waarvan we zelfs kunnen lezen, een boom waarin de vogelen des hemels nestelen. Wat kunnen we over die vogelen des hemels lezen in de eerste gelijkenis? Daar lees je dat de vogelen des hemels het zaad wat God uitstrooide wegpikte. De vijanden van de zaaier, die kunnen zelfs in die bomen een plekje vinden. En daar zien we eigenlijk dat de vijanden hun plek gevonden hebben, zelfs in de kerk, de afvallige kerk. Zullen we eens gaan lezen, een klein stukje in Openbaring, wat er gebeurt met de kerk van de eindtijd. Het machtsinstituut van de eindtijd. Ik heb u net daar iets over verteld, maar laten we het maar even lezen wat Johannes ziet als hij de kerk van de eindtijd ziet in Openbaring 17. Openbaring 17, vers 1. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. Dus een samenband, een verbond gesloten met de aardse regering. De staatskerk zou je kunnen zeggen. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar de woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenbeest dat vol was van Gods lasterlijke namen. En dat had zeven koppen en 10 horens. Dat is het antichristelijke rijk. Het is het zevende wereldrijk wat hier op aarde zal zijn. En het zal een samengesteld rijk zijn. En dat weet u waarschijnlijk wel uit het beeld van Daniel. Die twee voeten met die 10 tenen. Waarop dat hele wereldse heerschappij rust. En dat is zonder meer het hersteld Romeins wereldrijk. Waarover Prodi, de voorzitter van de Europese Unie, zelfs ook uitspraken gedaan heeft. En waarover de journalisten na een Europa-top zeiden: Europa, het hersteld Romeinse wereldrijk, is een reus op leme voeten. Ja, met die 10 tenen. Dat is dat samengestelde Europese rijk. Nou, en daar staat er: en de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Dat is de afvallige kerk, de wereldkerk in de eindtijd. En weet u wat er over die wereldkerk nog meer geschreven staat? In vers 2 van hoofdstuk 18. Want dat is het einde van die wereldkerk. Want dat staat er over dat Babylon. In hoofdstuk 18 vers 2. En hij riep met sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats voor alle onreine geesten en een schuilplaats voor alle onrein en verfoeid gevogelte. De vogels vonden een plek in die boom. Als u Daniel erover opslaat, we hoeven dat niet te lezen, maar dan zien we Nebukadnezar, die een droom krijgt. En dan wordt er ook gesproken over een boom die zo groot wordt dat de vogelen des hemels er kunnen nestelen. Mensen, zo groeit de grote wereldkerk uit. Als er een antichrist komt, een schijnchristus, hebben we ook te maken met een schijnkerk. Een kerk die doet alsof ze kerk is, maar het niet is. En het is daarom heel belangrijk dat wij vandaag, zoals wij vanavond hier zitten, weten dat wij bij de gemeente van Jezus Christus behoren. De bruidsgemeente. De gemeente die uitkijkt naar de wederkomst van Christus. Wat is er vandaag aan de hand? Weet u, het is eigenlijk heel actueel. Er staat, als u Openbaring heeft, in Openbaring 12, een teken wat in de hemel gezien wordt. En dit teken, dat zal in de eindtijd heel erg belangrijk worden. Er staat in Openbaring 12, vers 1, en er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed en met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Een krans van 12 sterren. Dit teken, dat wordt in de eindtijd heel erg belangrijk. Want dit teken is het teken wat de katholieke kerk, de kerk in Rome, naar zich toegetrokken heeft als het teken van de hemelkoningin. De kerk in Rome zegt heel duidelijk, deze vrouw met 12 sterren op haar hoofd is de hemelkoningin. En de hemelkoningin is niemand anders dan Maria. Maria, de moeder van de Jezus. Dat beweert de kerk uit Rome. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in de kerk van Rome? In 431 na Christus heeft de kerk in Rome gezegd dat Maria onbevlekt gebleven is. Dat Maria verder geen gemeenschap gehad heeft met een man. Dat Maria zonder zonde gebleven is. Maria is vlekkeloos gebleven. Heeft de kerk uit Rome, in Rome, dat uit de Bijbel gehaald? Ik denk het niet. Want in de evangelie wordt zelfs gesproken over vier broers, halfbroers die er Jezus zou hebben. En zelfs zusters. Maar goed, in de kerk van Rome is dat aangenomen. In 1896 is Maria geaccepteerd in de kerk van Rome, in een concilie, dat Maria medemiddelares is naast Christus. We hebben Maria nodig als middelaar tussen God en de mensen. In 1950 is Maria geaccepteerd als een vrouw die met lichaam en ziel niet gestorven is, maar rechtstreeks vanuit de aarde naar de hemel gevaren is. En in 1954 is Maria door de kerk in Rome geaccepteerd als de hemelkoningin die voor ons bidt en voor ons pleit en ons vertegenwoordigt bij God. Nou, in de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, is het blauwe vlak met de 12 sterren het symbool van de Maria-verering. En wij weten maar al te goed dat deze krans van 12 sterren op de vlag van de Europese Unie weer terug te vinden is. Op elk bankbiljet terug te vinden is. En daarmee zie je eigenlijk dat de antichrist, de politieke macht, de religieuze macht en de economische macht allemaal naar zich toe trekt onder diezelfde noemer van de hemelkoningin. En ik denk dat deze kerk, de kerk van de eindtijd, de verworde kerk, daarmee eigenlijk laat zien die samensmelting met de Europese Unie, met het laatste wereldrijk, het laatste Romeinse Rijk wat hier op aarde aanwezig zal zijn. Dat is de kerk van vandaag. Misschien weet u dat niet, maar enkele jaren geleden heeft de paus in Irak met een imam en een orthodoxe patriarch samen naast hem een Koran genomen en de Koran gekust. En deze foto heeft maanden in het nieuws gestaan in Irak. De paus kust de Koran. Nog niet zo lang geleden is er een congres geweest waarin de paus alle wereldgodsdienstige leiders uitgenodigd heeft om samen te komen, om te kijken naar de overeenkomsten die er zijn en niet naar de verschillen. Het is heel wonderlijk, er is een iemand geweest die alle Maria-verschijningen en Maria-openbaringen in een, ja, eigenlijk moest onderzoeken vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En deze vrouw heeft dat onderzocht en is door haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat dit puur occult en satanisch geweest is. En heeft op grond daarvan een boek geschreven, die andere zijde van Maria. En het is een heel opzienbarend boek geworden. En deze vrouw heeft ook geconstateerd dat met name de laatste tijd ook in islamitische landen er steeds meer Maria-verschijningen plaatsvinden. En dat met name deze Maria-cultus een samenbindende factor zal worden voor alle wereldgodsdiensten die er zijn in deze wereld. Met name daarom wil ik zeggen, wij zijn heel hard op weg naar die grote wereldkerk. Naar dat uiteindelijke Babylon wat zal vallen. En wat zich zal verbinden aan de machten van de antichrist. Een religieuze macht. Dat is de antichristelijke lijn waar wij mee te maken hebben. Mensen, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij een stukje onderscheid kennen. Meer dan ooit dat we weer terug moeten, heel eenvoudig, naar dat mosterdzaadje geloof. En er is ook in onze tijd een hang dat we als kerk aanvaardbaar moeten worden voor de mensen om ons heen. We moeten de drempel zo laag mogelijk maken. En we moeten de muziek gebruiken die in de wereld gebruikt wordt. We moeten de middelen gebruiken die in de wereld gebruikt worden. Ik wil helemaal niet zeggen dat we een ouderwetse gemeente moeten zijn. Helemaal niet. Maar al heel gauw kan het dan gebeuren dat wij als gemeente dat mosterdzaadje, de identiteit van het mosterdzaadje kwijtraken. En uitgroeien tot iets waarvan we zeggen, ach, het is wel mooi. Maar het is zonder de Heer Jezus. En dat was Laodicea. Want dat vers in Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt de Heer Jezus tegen een kerk, hoor. Moet u niet vergeten, dit is een kerk, een gemeente in Laodicea. Die samenkomt. Die een kerkdienst heeft. En de Heer Jezus staat aan de buitendeur. Hij zegt, ja, ik ben er niet, hoor. Ik ben er niet. Jullie komen wel samen en jullie hebben het misschien wel goed met elkaar. En jullie worden misschien wel opgekikkerd misschien. Maar ik ben er niet bij. En daarom, mensen, ga terug naar het woord van God. Terug naar de basis. Terug hoe het begonnen is. En zoek niet grootse dingen. Zoek niet de wereld in de kerk. Maar wees kerk in de wereld. En draag het hele eenvoudige, voor de wereld dwaze, onaanzienlijke, krachteloze evangelie uit. En u zult ervaren dat dat krachteloze evangelie zo'n enorme kracht om zich heen verspreidt, dat mensen werkelijk echt opnieuw geboren worden. Nu is een hele belangrijke vraag waar ik vanavond mee wil eindigen. Vanavond wil ik eindigen met deze vraag. Bent u christen? Opnieuw geboren? Of bent u christelijk? Christelijk, het lijkt op christen zijn. Er zijn heel veel mensen die kiezen voor een christelijk leven. Maar ze zijn geen christen. Ze hebben nooit hun knieën gebogen voor de Heer Jezus. Ze hebben nooit hun zonde beleden. Er is vandaag een evangelie wat verkondigd wordt, waarin men zegt, men moet de mens niet te veel confronteren met je zondige natuur. Daar zou je nog een minderwaardigheidscomplex van kunnen krijgen. De Bijbel zegt dat deze wereld reddeloos verloren is door de zondeval. Echt waar. U gaat niet verloren als je nee zegt tegen het evangelie. Nee, we zijn al verloren. Dat is het uitgangspunt. Sommige mensen denken, ja, als je nee zegt tegen het evangelie, dan ga je pas verloren. Nee, we zijn verloren. En in die verloren wereld komt het reddende evangelie van de Heer Jezus. Die gezegd heeft, ik ben voor jouw zonde gestorven. Ik heb de straf voor jou gedragen. En als je in mij gelooft, dan krijg je vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat is het evangelie. Dat is dat mosterdzaadje. En daar mag ik u voor uitnodigen. Niet om een christelijk leventje aan te meten, maar om heel eenvoudig de Heer Jezus in je leven toe te laten. Zeg Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij kwam en voor mij in het kruis stierf. Wilt u mijn zonde vergeven? Ik weet maar al te goed dat ik een zondaar ben. En wilt u mijn leven vernieuwen? Zullen we een moment van stilte nemen en zo tot de Heer gaan? Als u vanavond de Heer Jezus in uw leven toe wilt laten, heel eenvoudig, laag bij de grond, niet als een grote boom, maar als het ware knielend, dan mag ik je nu uitnodigen om heel eenvoudig de Heer Jezus te bedanken voor dat wat Hij voor jou, voor u aan het kruis deed. Hij droeg daar jouw zonde als het lam van God. En als je hem aanvaardt in je leven, hem daarvoor dankt, dan mag je weten dat al jouw zonden vergeven worden door dat lam van God. En dan mag je hem in je leven toelaten. Kom maar, Heer Jezus, in mijn hart. En wilt u mijn leven nieuw maken? Zeg het maar tegen de Heer. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen voordat we naar een tweede keer luisteren naar For You Too. 43 uit de bundel Opwekking. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. For You Too gaat nog drie liederen voor ons zingen.
Thank you. Thank you.
Voor u toe hartelijk bedankt voor deze prachtige liederen. En ja, we wensen jullie ook verder als... Ik heb gehoord dat jullie best wel heel wat zangoptredens hebben. We wensen jullie ook heel veel zegen toe op alle plaatsen waar jullie zo met elkaar zingen. We hebben ontzettend van kunnen genieten. We gaan samen de Heer danken voor deze avond. En zingen we daarna nog ons slotlied. We danken u, Vader in de hemel, dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, we hebben vanavond gehoord over de eindtijd, over de dingen die gaan gebeuren in de schepping om ons heen. We hebben het gehad over Israël, maar we hebben het bovenal gehad over de ontwikkelingen die in de gemeente, in de kerk plaats zullen vinden, met name in de eindtijd. Heer, als het dan gaat om die vraag, zal ik nog het geloof vinden als ik op aarde terugkom? Heer, laat het dan zo zijn dat u het geloof wel bij ons kunt vinden. Niet om trots te zijn, niet om hoogmoedig te zijn ten opzichte van anderen die het kwijtgeraakt zijn. Heer, laat het zo zijn dat we juist in deze tijd, in deze afvallige tijd, deze tijd waarin je soms niet meer weet of het nou goed is of niet goed is, of het nou christelijk is of echt een christen is. Heer, waarin het onderscheid zo moeilijk is. Heer, wilt u ons vasthouden? Wilt u ons helpen om vast te houden aan uw woord? Uw gezaghebbend, onfeilbaar woord van God. Heer, dat we het niet in hoge dingen zoeken, in grote dingen, in massa zaken, maar dat we het juist in dat eenvoudige, dat mosterdzaadachtige geloofsbeweging zoeken. Heer, het laag bij de grond, het nederige. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente, als bruidsgemeente uit mogen kijken naar het geweldig moment. Dat straks de stem van de archangel zal klinken, die zal roepen, gaat uit, de bruidegom tegemoet. En dat we dan onze kruiken vol mogen hebben. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u bidden voor hen die vanavond in stilte dat gebed meegebeden hebben. Heer, wilt u uzelf in hun leven bevestigen. Heer, dank u wel voor de groep voor U2, voor de prachtige liederen waar we naar mochten luisteren. Heer, wilt u hen ook bijzonder zegenen op de plek waar ze ook deze dienst voor u mogen vervullen. Heer, wilt u ons ook vanavond verder nog een fijne avond geven, ook als we nog wat napraten bij de koffie. Heer, ook gesprekken hebben met elkaar. Heer, wilt u deze ook zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. 668, Kinderen des Konings, waarom zoudt gij slapen? We zingen daarvan het eerste, het derde en het vijfde couplet, 1 en 3 tijdens de collecte die we houden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan het vijfde couplet na de zegenbeden van 668. En daarna is er voor iedereen koffie, er is een boekentafel en we kunnen elkaar na de dienst nog ontmoeten. 1, 3 en 5 van 668. Voordat ik de zegen uitspreek, wil ik nog u attent maken op de affiches en de folders die er liggen voor volgende week zondagavond. Dan hebben we een concert van een jongerenkoor uit Noordhoorn. En dat wordt een prachtige muzikale avond met een geweldige boodschap. En we hopen dat u ook dan in de gelegenheid bent om te komen. Zullen we heen gaan onder de zegen die de Heer ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Totdat de Heer Jezus komt en ons voor altijd tot zich zal nemen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.